Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 106 het eerste vers. Loof God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. Wij noemden nu het eerste van Psalm 106. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Jesaja 63, de versen 7 tot en met 19. En daarna doen we belijdenis des geloofs met zondag 10. Vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Waarna wij zingen het vierde vers van Psalm 103. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Wij noemden nu Jesaja 63 vers 7 tot en met 19. Daarna vraag en antwoord 28. En vervolgens zingen wij Psalm 103 vers 4.
Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heer ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis van Israël, die Hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goede tierenheden. Want Hij zeide: zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is Hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar ze zijn wederspannig geworden, en zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd, en hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk, Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes? Die de wateren voor een lieder aangezicht kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte? Die hen leidde door de afgronden? Als een paard in de woestijn struikelden zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden, zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die, over welke gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Vervolgens vraag en antwoord 28 van zondag 10. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Voor de prediking kunt u vinden in Jesaja 63 en daarvan vers 13 en 14. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst, die hen leidde door de afgronden. Als een paard in de woestijn struikelden zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heere, wanneer wij dan de laatste woorden van onze tekst op onze lippen nemen in dit gebed, opdat Gij U een heerlijke naam zoudt maken, dan smeken wij van U of U dat ook op deze dag, deze dankdag, wil doen. Dat is toch ook het doel waartoe Gij ons geschapen hebt. En dat is toch ook het doel dat we nog leven, opdat Gij U een heerlijke naam zoudt maken. En daarin komt toch ook zo uit dat het Uw werken is. Want dat kunnen wij zelf niet maken. Zou U dat uit genade ook in ons midden willen doen? Ons maken die we niet zijn. Opdat wij in Uw handen terecht mogen komen. Want als wij uit Uw handen blijven, dan zullen wij straks in Uw handen terechtkomen. Als we voor U moeten verschijnen. En daarom wilt Gij ons toch vangen. Door Uw woord en geest, door de prediking. En ons bearbeiden door de Heilige Geest. Zodat wij ook onder die goede leiding mogen gebracht worden. Zoals we dat gelezen hebben met elkaar. Alzo hebt Gij Uw volk geleid. En wij bidden U of Gij ons helpen wil vanavond. Als we voor de derde keer ook Uw woord moeten bedienen. We zijn zo diep en steil afhankelijk van U. We kunnen vanuit onszelf niets. En dat weet U, Heere. En daarom smeken we van U. Verlaat ons toch niet. En toon ons toch Uw trouw vanavond. Dat het niet te vergeefs is om op U te steunen en op U te leunen. Past ons Uw naam ook te danken. Dat U ons tot hiertoe de kracht hebt gegeven om ook de gemeente te bearbeiden. En ook de kerkraad, dat zij trouw mogen zijn aan hun roeping. En ambtelijk werk in het midden van onze gemeente. En geef dat wij ook als gemeente trouw zullen blijven. Stort toch uit de geest der genade en der gebeden. Opdat wij ook de last van ons en onze kinderen en onze kleinkinderen mee zullen dragen. En dat wij die zullen brengen bij U, o Heere. Want U zegt het zelf in Uw woord, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt, en ik zal U rust geven. Het is toch Uw zaak. Het is toch niet onze zaak. De kerk is toch niet een club van mensen die samengekomen zijn omdat ze iets met elkaar hebben. Maar de kerk is toch Uw werk op aarde. En wij bidden U of Gij toch onze ogen daarvoor wilt openen. Want die kerk die vergadert Gij dwars door alle kerkmuren heen. En we danken U ervoor dat dat in Nederland toch nog aanwezig mag zijn. Dat er nog knechten van U mogen zijn. En dat er nog mogen zijn die onder het zuivere woord mogen opkomen. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel zorgen. Ook aangaande ons kerkverband. O Heere, wij vrezen. En wij bidden van U, we willen dat ook in het midden der gemeente voor U neerleggen. Of Gij aan onze kerken wilt gedenken. Want als er dan toch zoveel verschil is, hoe lang kan dat dan nog blijven bestaan? Een huis dat tegen elkaar verdeeld is, dat kan toch niet blijven bestaan? En daarom bidden we van U, sta toch op. Opdat Uw woord toch ons samen zal binden. En dat we mogen buigen voor Uw woord alleen. En niet alleen in onze kerken, maar ook daarbuiten. En we bidden U ook voor ons arme volk. O, geef toch dat we de nood van ons volk voelen op ons hart. En daar toch ons volk in de duisternis verkeert. En geef toch dat alle pogingen die gedaan worden om hen in aanraking te brengen met het licht van het evangelie, gezegend mogen worden. Ieder op zijn eigen post en plaats. Ieder met zijn eigen gaven. En dat wij ons niet laten verlammen door de geest van de tijd. Maar op U mogen zien, die toch in de meest donkere tijden toch weer een geestelijke opwekking geeft. En dan hoeven wij geen nieuwe dingen aan te halen, maar alleen maar oude bronnen weer te laten leven. Want u hebt ons nog zoveel geschonken. En geef dat we dan ook met die oude waarheid toch mogen komen tot de mens, die ook toch altijd hetzelfde is gebleven, ondanks dat de tijden veranderen. Een vijand van u, maar toch ook een schepsel van u. O Heere, ontfermt u zich dan over ons en onze kinderen. Gedenk ons dan vanavond in uw gunst en goedheid. En raak onze tong en lippen aan tot uw eer en tot zaligheid van onze zielen. En dat enkel uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 105. En daarvan de versen 5, 22 en 24. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En 22, ze werden dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. En die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. En dan krijgt u gelegenheid uw dankdaggaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. zingen wij straks Psalm 138, vers 3. Ik doe het dus net als vanmiddag. Een tussenzang. En dan doen wij het derde vers van Psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. Want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen, maar ziet van verre met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Wij noemden nu het derde vers van Psalm 138. Gemeente, er wordt wel eens gezegd dat aan een dankdag gaat een biddag vooraf. En dat is zeker waar. Hoe menigmaal zien wij dat ook vertolkt in de psalmen, bijvoorbeeld: op uw nood geschrei deed ik grote wonderen. En als dat dan gebeurt, dan kan het toch niet anders dan dat de lof uitgaat naar God. Ik denk aan nog een regel uit Psalm 118, dacht ik. Door zoogsten arm geweld onttogen zal ik genoopt tot dankbaarheid. Dat is ook iemand die in gevaar is geweest. Verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. En toch is het ook wel eens andersom. Dat iemand eerst dankt en dan gaat bidden. Dat zien wij eigenlijk in ons tekstverband. Want wanneer wij kijken naar het gedeelte dat we samen gelezen hebben, dan zal ons opvallen dat Jesaja begint met: ik zal de goedertierenheden des Heren vermelden. En dat heel de aanloop tot en met vers 14 bedoeld is om dan daarna te gaan bidden en te gaan smeken. Wij zien dat in vers 15, dan komt pas dat eigenlijke gebed. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige woning. En waarom doet Jesaja dat? Dat hij eerst dus de Heere gaat loven. Dat hij eerst dus de Heere gaat danken voor de weldaden die hij gegeven heeft. Nu, dat doet hij om daarmee een pleitgrond te hebben. Om daarmee eerst voor zichzelf en voor het volk, maar ook naar de Heere toe, de daden van de Heere zich in de herinnering te brengen. En dat dat voor hem niet een grond is natuurlijk om gebedsverhoring te ontvangen, want de grond ligt altijd in de verdiensten van Christus. Maar dat het wel een pleitgrond is, net zoals dat de dichter wel eens zegt van: ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heere heeft gunst bewezen. En misschien dat u dat ook wel eens hebt mogen beoefenen. Dat u juist ook met datgene wat de Heere vroeger gedaan heeft, ermee tot de Heere gaat. En dat u zegt: Heere, u bent toch nog steeds dezelfde. Dat u de Heere met eerbied gesproken en erop wijst van: Heere, zou u dat vandaag ook weer willen doen? En dat doet Jesaja eigenlijk ook in onze tekst. Als hij teruggrijpt naar de wijze waarop hij zijn volk geleid heeft. En dat schrijven we boven de prediking: Gods leiding met zijn volk. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Dat is allereerst Gods manier. Ten tweede Gods zorg. En ten derde Gods doel. Gods leiding met zijn volk. Eerst Gods manier. En kijk je maar mee in de tekst. En dat is dan vers 13. Die hen leidde door de afgronden als een paard. In de woestijn struikelden zij niet. Dat is Gods manier. Dus dan gebruikt hij het beeld van hoe een paard geleid wordt. En dan Gods zorg. En dat is vers 14a. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. En dan tenslotte Gods doel. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken, om dan daarna met een toepassing te eindigen. We hebben al een tijd geleden ook een paar keer gepreekt uit Jesaja 63, ook rond de avondmaalsbediening. En toen hebben wij ook gezegd dat Jesaja hier in de geest al ver vooruit is, voor zijn tijd uit is. En mag hij profetisch beleven wat hij zelf nooit mee zal maken, hoe daar die ballingen treuren. En dat hij profetisch dat mag beleven, hoe hij die ballingen vertroosten mag, al ver vooruit. En dat hij als het ware die psalm hen in de mond geeft, die we samen hebben gelezen, want het is eigenlijk een lied, een danklied. Opdat dat volk, die ballingen bewaard zouden worden voor moedeloosheid, wijst hij hen op wie de Heere in het verleden voor hen geweest is. En dan wijst hij op de goede leiding van de Heere in onze tekst. Want het staat in onze tekst heel duidelijk dat het gaat om leiding. Er staat immers het woord leiden, die hen leidde door de afgronden. Als een paard in de woestijn struikelden zij niet. Die, dat is de Heere, de verbondsjehova die hen leidde als die getrouwe God. En hoe deed hij dat dan? Nu, dat lezen wij in vers 12. Daar staat die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. Daar wordt gesproken over twee armen. Dus hoe leidt hij zijn volk? Aan de hand van twee armen. De ene arm, dat is de hararm zijner heerlijkheid, dat is dus de arm van God. En de tweede, dat is aan de rechterhand van Mozes. Hoe moeten we dat zien? Nu, allereerst natuurlijk Gods arm voorop, Gods machtige arm. Maar God bedient zich daar van de rechterhand van Mozes. Dus als u vraagt hoe leidt de Heere zijn volk, dan doet de Heere dat door de middelen. Door instrumenten, door mensen te roepen. Zoals in het verleden Mozes en Aaron geroepen werden, zo heeft de Heere nog steeds zijn knechten op aarde om zijn volk te leiden. Zien wij dat ook zo, gemeente? En dan gaat het hier vooral om de arm van Gods verlossing die hen leidde door zijn wonderlijke raad en voorzienigheid. Zo leidt hij zijn volk. De heerlijke, onnaspeurlijke godsregering. En dan gaan we verder lezen en dan lezen wij dat hij hen leidde door de afgronden. Nu, dat is op zichzelf genomen helemaal niet zo'n aangenaam pad, nietwaar? En wat bedoelt daar Jesaja mee? Nu, dat bedoelt hij mee de diepten. De diepten door de Schelfzee en later de diepten door de Jordaan. Want dat lezen wij in vers 12. Die de wateren voor hun ieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte. En dan herinnert natuurlijk Jesaja aan dat grote wonder dat het volk daar vastliep voor de Schelfzee. En dat de Heere tegen het volk zegt, ze moeten voorttrekken. En God die baande door die woeste baren, een brede stromen hen een pad. De Rode Zee, de Jordaan. En de geschiedenis leert dat de Heere opzettelijk hen daar naartoe leidde. Want wij lezen in Gods woord en hij leidde hen om. Hij koos niet de kortste weg naar Kanaan. Misschien wel de makkelijkste weg. Maar er ging een hele wonderlijke vreemde leiding. Eerst dacht het volk misschien wel, dat gaat recht op Kanaan aan. Maar als je het kaartje bekijkt in uw Bijbeltje of thuis, dan zult u zien dat God dan een terugtrekkende beweging maakt. En dan gaat hij weer terug, notabene. Terug naar Egypte, zo lijkt het althans. En dan trekt hij naar het zuiden om die arm van de Rode Zee heen, om hen dan door de Rode Zee te gaan leiden. Dat is dus de leiding van God in het leven van zijn volk. En hoe doet hij dat dan? We lezen verder in onze tekst: als een paard in de woestijn struikelden zij niet. Dus hij leidt ze zoals een ruiter een paard leidt. En dan zeggen onze kanttekeningen zo treffend: zachtjes en zoetjes, gelijk men een paard leidt bij de toom. En je ziet het voor je. Ik heb zelf niet zo'n verstand van paarden, dus ik heb hier en daar eens gevraagd aan deze of gene die wel verstand heeft van paarden, hoe je nu een paard moet leiden. En die informatie die je dan krijgt, die doe je dan wel bij elkaar en dan hoor je wat voorbeelden, wat mooie voorbeeldjes. Maar als je een paard rustig wil leiden, dan moet je het paard bij zijn bek pakken, bij het gebit en bij de toom, en zijn kop naar beneden houden. En als je dat doet, dan zal het paard heel rustig stap voor stap met je meelopen. Ik hoorde ook nog een prachtig voorbeeld van iemand die vertelde mij dat hij een keer een ruiter zag. En die ruiter die ging met zijn paard naar een spoorwegovergang, en toen opeens toen stond dat dier stokstijf stil. En hij wilde absoluut geen stap meer vooruit. En wat deed die ruiter toen, jongens en meisjes? Hij ging dat dier niet slaan en aansporen om toch verder te gaan, maar hij stapte af en hij draaide dat dier om met zijn kop van het spoorwegovergang af, en hij liet dat beest voetje voor voetje achteruit over het spoorwegovergang oversteken, zodat het dier het spoorwegovergang niet zag. Kijk, en daar moeten wij aan denken. Onze kanttekenaren hebben dat heel goed begrepen. Het gaat hier over een beeld. Een beeld hoe de Heere zijn volk leidde. Als een paard in de woestijn struikelden zij niet. En dan de afgronden in. Dus dat is van boven naar beneden. En dat zie je voor je, niet waar, dat die ruiter heel voorzichtig dat paard bij zijn bek neemt en zijn kop naar beneden houdt en zo langzamerhand met dat dier afdaalt die afgronden door, op een zodanige wijze dat dat dier niet struikelt. En dat ziet op de moeilijkheden van de woestijnreis die het volk Israël moest ondergaan om in het land Kanaan te komen. En dat de Heere hen voetje voor voetje geleid heeft door die afgronden heen, als een paard in de woestijn, en zij struikelden niet. Ze moesten door het water, jazeker. En ze moesten door het vuur, en ze moesten door de rivier. Maar de Heere was met hen, en de Heere leidde hen. En daar herinnert met eerbied gesproken Jesaja de Heere aan. Nu het volk in balling is. Van: Heere, zo hebt u toch altijd uw volk geleid. En dan komen we bij onze tweede gedachte. Ik leg eerst de tekst uit. Er staat: gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Dat is dus Gods zorg in het leven van het volk dat geleid werd als een paard door de afgronden heen. En je ziet het afdalen naar beneden toe. En dan gaat Jesaja over op een ander beeld. Het beeld van een beest, een koe. En dat is een bekend beeld voor het volk. En het is het beeld van een veehouder die zijn beest leidt naar een vallei en weet: daar in die vallei, daar is voedsel. Een waterrijke vallei. En daar kan het vee grazen en verkwikking vinden. En dan gaat de tekst verder door te zeggen, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Dus dan gaat hier Jesaja spreken over de geest des Heren. De geest des Heren, dat is de Heilige Geest. En hij wordt hier genoemd de geest van Yahweh, de verbondsgod. Hij heeft al eerder gesproken over de Heilige Geest, in vers 10 en in vers 11. Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. In die woestijn. Dat is heel teer wat hier staat. Wat ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, maar dan met andere woorden, bedroeft de Heilige Geest Gods niet. En ten diepste kunnen dat alleen Gods kinderen. Echt de Heilige Geest bedroeven. Dat is bedroeven van iemand met wie je een band hebt. En zo is het eigenlijk ook hier. Zij zijn wederspannig geworden en ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En in vers 11b staat, waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Jesaja die wil de Heilige Geest eigenlijk vragen. Dat de Heilige Geest hen zal leiden. Nu ze in ballingschap zijn, net zoals toen de tijd in de woestijn. En dan wil hij ze leiden naar een plaats waar hij hen rust zal geven in die woestijn. Dat zij dus daar in die woestijn een plaats krijgen, een Elim, waar ze een voorsmaak mogen krijgen op de rust die er overblijft voor het volk van God, als ze straks in het land Kanaan zullen komen. En waar ziet dat op? Nu, dat ziet op de momenten tijdens de woestijnreis dat ze zo kennelijk door de Heere werden verzorgd. Dat het manna regende uit de hemel en dat ze iedere morgen weer manna konden rapen. En dan proefden ze en dan smaakten ze daar in Gods goedertierenheid. En in dat manna daar lag Christus in verborgen. Zoals we dat ook lezen in Johannes 6. Als de Heer Jezus zichzelf vergelijkt met dat manna dat uit de hemel nedergedaald is. Dat dat een heenwijzing was naar Christus. Opdat zij daar de gemeenschap met Christus zouden proeven en smaken in dat dal. Dat herinnert ook aan de momenten dat zij water kregen. Water uit de steenrots. En dan zegt apostel Paulus in 1 Korinthe 10, en de steenrots is Christus. Hoe Mozes sprak tot de steenrots en dat het water eruit vloeide. Hoe Mozes sloeg op de steenrots en dat het volk water kreeg. Hoe daar bij Mara het water van bitter zoet gemaakt werd door het werpen van het stuk hout in dat water. En dat herinnerde aan het hout van Christus. Dat alles te maken met de Heer Jezus. Dat zij geleid werden onder de wolkolom en de vuurkolom, en dat in die wolkolom en vuurkolom de engel des Heren verborgen was, en dat is Christus. Dat zij bepaald zouden worden bij de ware rust die er alleen maar te vinden is in de rustaanbrenger der ziel, en dat is de Heer Jezus Christus, geliefden. Als een paard werden ze geleid in de diepten. En ze struikelden niet, voetje voor voetje. En als een beest dat geleid werd in de valleien, om daar tot rust te komen door het werk van de Heilige Geest. En dan spreekt onze tekst van het doel van dit alles. Er staat namelijk in onze tekst, alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij uw heerlijke naam zou te maken. Jesaja is nog steeds bezig om die ballingen te bemoedigen. Want het is zo'n vreemde weg. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar als een volk massaal wordt verplaatst naar een ander land en alles moeten verlaten. En als ze achterom kijken, dan zien ze alleen maar één grote puinhoop, dat er niets meer overblijft van vroeger. Dan is dat een vreemde leiding. En toch zegt hier Jesaja, alzo hebt gij. Dat is een slotconclusie. Gij. En daar wil Jesaja ook een pleitgrond van maken. Om de Heer als het ware te bewegen. Dat te laten zien aan het volk. Opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Dat is toch uw werk, o Heere. Dat gij u een heerlijke naam maakt. Dat is toch niet ons werk. Daartoe hebt gij dit allemaal gedaan. En dan gaat het over de naam. Opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. En als het gaat om de naam, dan gaat het altijd om de eigenschappen van God. Want God is meer dan een naam. Wij kennen dat ook wel. Als wij een naam noemen, dan komt er een mens ons voor de aandacht die we kennen. Die bepaalde eigenschappen heeft in onze ogen. Goede eigenschappen, verkeerde eigenschappen. En zo is het eigenlijk ook met de bekendmaking van zijn naam in de leiding des Heren. En twee namen komen in ons tekstverband naar voren. Dat is de naam Heere met hoofdletters. Zoals hij zich geopenbaard had aan Mozes. Toen Mozes vroeg, en als ik dan straks bij dat volk kom, wat moet ik dan zeggen als zij gaan vragen, wie heeft u gezonden? Nu dan moet je de naam Heere noemen. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de verbonds Jehovah. Dat is die naam waarin hij afdaalt tot zijn volk en dicht bij zijn volk komt en zijn volk laat tonen dat hij hen ziet en dat hij van hen af weet. En dat hij trouw is aan zijn woord. En die andere naam die ook vertaald wordt met Heere, dat is Adonai. En daarin openbaart hij zich dat hij zijn volk gekocht heeft al van eeuwigheid. En dat hij zijn raad zal uitvoeren met dat volk. En dat hij de Almachtige is. En dat niets en niemand hem tegen zal houden. Opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. En wat doet Jesaja? Als hij dit zegt, dan doet hij hetzelfde als wat Mozes deed. Wat deed Mozes ook alweer toen de Heere zegt, Mozes, ga aan de kant, want ik ga dit volk verderven. En toen zij dansten om het gouden kalf. En toen ging Mozes als het ware ertussen staan. En wat doet Mozes dan? Dan zegt hij, Heere, wat zult gij dan doen met uw heerlijke naam? Wat zullen dan die heidenen zeggen? De Egyptenaren en de Kanaanieten? Dan zullen ze toch zeggen, o, kijk, dat is nou die God die hem wel uit Egypteland heeft geleid, maar die hen geleid heeft in de woestijn om hen daar te doden. Wat zult gij dan met uw heerlijke naam doen? Dan gebruikt Jesaja die naam des Heren om God met eerbied gesproken door het geloof uit te dagen. En dat bedoelt hier Jesaja als hij zegt, alzo hebt gij uw volk geleid, Heren, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken, zodat de ganse wereld zal zeggen, dat is de levende God, die zulke grote daden doet met zijn volk. Dat is de God die het waard is om dankdag gehouden te worden. Om zijn grote daden te benoemen en zijn grote daden te gedenken. En Jesaja wil hen dit gebed meegeven nu ze in ballingschap zijn. Zodat zij daar in ballingschap hetzelfde gaan doen. En u voelt wel aan, gemeente, wanneer wij die woorden op onze lippen zouden nemen. En toen de tijd ook de ballingen, dat er één ding nodig is. En dat is het ware geloof. Want zonder het geloof, dan is het praten, als we deze woorden op onze lippen zouden nemen, dan is het vroom praten. En wat is het daarom ook nodig dat een mens dat ware geloof geschonken krijgt, als een vrucht ook van de wedergeboorte, zodat hij dat ook gaat beleven, zodat hij dat ook gaat verstaan, zoals Jesaja dat mocht doen. En Jesaja, hij wil die woorden overbrengen, hij wil die woorden als het ware aan die ballingen aanreiken. Als je dan niet weet wat je bidden moet, bid dan dit en vraag om de gebedsgenade, opdat het werkelijk zoals bij Mozes is. Want met eerbied gesproken, daar kan God als het ware niet voor opzij, als je zijn naam gaat inzetten, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken, opdat gij zoudt kunnen zingen van de wegen des Heren, wat we nu dan ook samen gaan doen met het derde vers van Psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen, want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Wij noemden nu het derde vers van Psalm 138. Luisteren dus naar Gods leiding met zijn volk. We hebben gehoord de manier, dus dat hij het beeld gebruikt van een paard, dat de afgronden wordt ingeleid en zij struikelde niet. Gods zorg, zoals een beest geleid wordt naar de vallei van voedsel en van water, om daar verkwikt te worden, waar de geest des Heren hun rust geeft. En dan Gods doel: alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. En op deze dankdag, gemeente, willen wij dat ook gebruiken om aan te tonen dat de Heer het waard is om dankdag te houden. Want zo leidt de Heer nog steeds zijn volk door de woestijn van dit leven naar het hemelse Kanaan. De Heer leidt immers zijn kerk met een krachtige arm uit het slavenhuis der zonde. Iedere zondag dan horen wij het: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat de Heer zijn volk verlost van de geestelijke farao, de duivel, en van het diensthuis van de zonde. En daar gaat het om in ons alle leven. Ik hoop dat dat ook het doel van je leven mag zijn. Dat je zegt, ja Heere, ook dat moet in ons leven allemaal gebeuren. En misschien is dat al gebeurd in je leven. Je ziet telkens in de Bijbel dat de verlossing uit Egypte elke keer weer terugkomt. Dat komt terug in de psalmen, dat komt terug bij de profeten. En eigenlijk is het ene grote prediking van de grote verlossing die de Heere houdt voor zijn kinderen. En dan weten wij hoe dat begonnen is. Wij lezen in Exodus 2 vers 23. En het geschiedde na veler deze dagen als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. Dat is vandaag niet anders, gemeend. De Heere zal u eerst ontwaken. Want anders dan zullen wij dat niet voelen als een knellende band. Dat wij allen onder de heerschappij van de duivel verkeer. En dat wij zijn zin doen. En dat wij allen onder de macht van de zonde verkeren. En er slaven van zijn. En zolang een mens niet ontwaakt is, dan voelt hij dat niet. Dan beleeft hij dat niet. Dan zal hij gewoon voortleven in het Egypte der zonde. En dan zal hij uiteindelijk ook daar sterven. En daarom zal de Heere die last laten voelen. Zoals toen de tijd het volk Israël dat ook heeft gevoeld. En dat ze eronder begonnen te zuchten. En dat ze eronder begonnen te schreeuwen, staat er, onder die harde dienst. Zit hier ook één in ons midden die daar zo onder zucht en onderschreeuwt? Dat zal hij niet in het openbaar doen, hoewel soms dat niet weg te drukken is. Maar dat zal hij doen in het verborgene voor het aangezicht van de Heere, dat de Heere hem ontwaakt heeft. En dat de Heere hem die last laat voelen. Maar dan staat er zo: en dat hun gekrijt, het gehuil daarover, over die zware dienst. Dat je zegt, ach Heere, wat ben ik toch een slaaf van de zonde. Ik kan maar niet ophouden met zondigen. Dat in de hemel wordt gehoord. En wat is dat een wonder, gemeente. Als dat roepen verder komt dan het plafond van je huis. En dat in de hemel wordt vernomen. En dat zien wij ook bij het volk Israël, dat de Heere dan ook iemand gaat sturen. Hij stuurt namelijk Mozes. Toen zeide de Heere tot Mozes: nu zult gij zien wat ik aan farao doen zal. Want wanneer Mozes komt om te kennen te geven dat de Heere hun gekrijt heeft gehoord, hun gezucht heeft gehoord, en dat Mozes naar farao toe gaat met het bevel: laat mijn volk trekken. Wat gebeurt er dan? Dan gaat farao de last van het volk verzwaren. En je ziet dat ook in de beleving van zondaren. Als zondaren ontwaakt worden in hun geweten,
en ze gaan roepen naar de hemel om verlossing, dan zal die geestelijke farao ook wakker worden. En die geestelijke farao die zal die last gaan verzwaren, zodat het volk als het ware voelt van wat een ellendig bestaan is dit, en zal ik ooit daaruit verlost kunnen worden. Maar wat is het dan groot als de Heere komt met zijn spreken. Zoals we lezen in Exodus 5 vers 24. Daar staat: toen zeide de Heere tot Mozes: nu zult gij zien wat ik aan farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. En verderop dan zegt hij: ook heb ik gehoord het gekerm der kinderen Israëls die de Egyptenaars in dienstbaarheid houden. En ik heb aan mijn verbond gedacht. En zo hoort hij ook het geroep van een ellendig zondaar, gemeente, die vanuit de nood van zijn ziel roept tot God om verlossing. Dat is bij de Heere bekend. En namens de Heere mag Mozes dan tot het volk zeggen: ik zal u redden uit uw dienstbaarheid. En ik zal u aannemen tot mijn volk en ik zal u tot een God zijn. Exodus 6 vers 5 en 6. En zo spreekt de Heere nog steeds door de prediking. De Heere laat zijn zuchtend, bekommerd volk niet eindeloos in hun verdriet. Wanneer zij ontwaakt zijn door het werk van Gods lieve geest, dan zal Gods lieve geest in die ontdekking een zondaar bemoedigen. En dan zal hij een belofte schenken dat hij hen zal redden, zodat er een uitzien komt na die redding, te midden van de nood die zij beleven. En wij weten allemaal hoe het gegaan is. Hoe het gegaan is in Egypte, dat daar 10 plagen aan vooraf zijn gegaan. En wij weten ook dat de laatste plaag een ontzaglijke zaak is geweest. Dat is een plaag die in principe afgekondigd werd over allen. Ook over het volk. Mits zij bloed zouden gestreken hebben aan de deurposten van hun hart. En die nacht was beslissend. God had gezegd: daar waar ik het bloed zie, daar zal ik aan u voorbij gaan. En dat het volk toen die nacht heeft beleefd, waardoor ze enkel en alleen verlost konden worden, dat was door het bloed van het lam. Want allen die achter dat bloed schuil gingen, daaraan zou de engel des verderfs voorbij gaan. En zo zijn ze als door een krachtige hand uit Egypte verlost. En zo zal er een volk zijn die dat ook gaan beleven. Dat zij als door een wonder, als door een krachtige hand, als achter dat bloed alleen verlost kunnen worden van de zonde. En hoe dan verder? Kijk, en daar gaat onze tekst over, gemeente. Hoe dan verder? En daar blikt Jesaja op terug. Want als de Heere dan verder gaat met zijn volk, dan staat er in onze tekst dat hij ze leidt door de afgronden. En die afgronden, dat hebben wij gehoord, dat is de Schelfzee, dat is de Jordaan. Wij lezen dat ook in Psalm 106. De afgronden, die hebben enerzijds de vijanden van Gods kinderen, de Egyptenaren, bedekt. En ze zijn in de diepten gezonken als een steen, zo staat er in Psalm 106. Maar in diezelfde psalm staat ook: en hij deed hen wandelen door de afgronden als door de woestijn. Als de Heere zijn kerk verlost, gemeente, uit het slavenhuis der zonde, uit het diensthuis van de geestelijke farao, de duivel, dan laat hij ze niet aan hun lot over. En dan gaat hij hen leiden. Ja, dan leidt hij hen door de afgronden. Wat zijn dat? Zijn de beproevingen. Dat zijn de moeilijke wegen die de Heere houdt met zijn volk. Maar let er dan eens op hoe liefelijk hij dat doet. Hij leidt ze namelijk als een paard dat niet zal struikelen.
En dat wil Jesaja in de herinnering roepen bij die ballingen. En dat wil ik vanavond ook doen. Voor de onbekeerden, opdat zij jaloers zouden worden op het volk van God. En voor degenen die de Heere vrezen, opdat zij erdoor bemoedigd zouden worden, dat zij zeggen, ja, dat is zo. De Heere leidt zijn volk door de afgronden. Afgronden van ziekte. Afgronden van rouw. Afgronden van gezinsmoeilijkheden. Afgronden van verdriet. Afgronden van aanvechtingen. Afgronden waarin de duivel probeert om ons weer terug te krijgen onder dat juk. Als dan Egypte weer terugkomt en hen opjaagt en hen dreigt de zee in te drijven of terug te halen naar het slavenhuis. Afgronden van beproevingen en van aanvechtingen, gemeente. Maar hoe leidt de Heere ze er doorheen? Ze moeten er doorheen, als een paard. En hij neemt ze, met eerbied gesproken, bij hun kop. En hij neemt ze net als die paardentemmer. En hij houdt die kop naar beneden. Zodat ze niet gaan stijgen. Zodat zij niet naar links gaan en niet naar rechts gaan. Dat zij niet wegvluchten voor die moeilijkheden, maar dat zij er dwars doorheen geleid worden. En hij zorgt ervoor dat zij niet zullen struikelen. Terwijl de vijanden die door die afgronden moeten omkomen. Maar de Heere die zorgt ervoor dat zijn kind, zoals de kanttekenaren dat zeggen, zachtjes en zoetjes er doorheen geleid worden door woord en geest. Zodat zij zich verwonderen over de leiding van de Heere. Hoe moeilijk de weg ook is. Maar dat zij mogen ervaren. Uw stok en uw staf die geleiden mij. En die geleiden mij naar de valleien. Gelijk een beest afdaalt naar de valleien. Die geleiden mij naar de plaatsen waar ik ga beleven. Wat Psalm 23 dicht. De Heere is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Hoe liefelijk de Heere zijn volk en kinderen leidt door de woestijn. Zodat zij het beleiden en mij zal niets ontbreken. Al ging ik zo door een diep dal van de schaduwen des doods. Zo zal ik niet vrezen, want ook daar zal uw hand mij geleiden. En uw stok en uw staf die vertroosten mij. Dat ze daar onthaald worden met het geestelijke manna. Dat de Heere hen gaat verdiepen in het geestelijke leven. De afgronden, we kunnen ook gerust zeggen dat zijn de afgronden van ons bestaan. Want als het volk met gejuich uit Egypte land trekt. Recht op Kanaan af. Dan kan dat zo'n teleurstelling zijn dat de Heere niet recht op Kanaan afgaat, maar een omweg gaat, een moeilijke weg, een weg in de woestijn. Een weg waarvan de Heere zegt, om te weten wat er in hun hart is. Weet de Heere dat dan niet? Ja, dat weet de Heere wel. Maar dat moet dieper openbaar komen, gemeente, dat we een hardnekkig volk zijn. En dat de Heere daar tegenover zijn trouw en zijn genade toont. Dat de Heere in die diepten ook, wanneer we dieper ontdekt worden aan ons bestaan, een diepere ontdekking gaat geven van wie Hij is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat Hij dat toont in dat manna, dat hemels brood. Dat Hij dat toont in die steenrots die voortdurend mee optrekt. De levende Christus die zijn volk onderhoudt. Dat Hij dat toont onder die vuur en wolkelom. Dat de Heere trouw is. Dat Hij hen geleidt als een beest dat in de vallei komt. En dat daar die lieve geest hen tot rust brengt. De geest des Heeren die hen tot rust brengt. Rust mijn ziel. En kijk gemeente, dat is nou het leven van Gods kinderen. Dat hij ze enerzijds leidt door een moeilijke weg, maar anderzijds dat ze mogen belijden, er is geen vreemd God met mij. En waar doet hij dat voor? Al zo leidt gij uw volk, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Opdat zij klaargemaakt zouden worden om dankdag te houden. Dankdag was bij het oude Israël het Loofhuttenfeest. En dat Loofhuttenfeest, dat herinnerde altijd weer aan de woestijnreis. Dan ging het volk een week lang buiten wonen, buiten het huis. Dan plukten ze takken van de palmbomen en van de struiken en dan maakten ze hutten van jongens en meisjes. En dan gingen ze het woestijnleven nabootsen. En tijdens dat Loofhuttenfeest werd dan heel veel water vergoten. Ze lieten veel water stromen. En dat was een zinnenbeeld van hoe de Heere hen verzorgd had tijdens die woestijnreis. En dat was eigenlijk de dankdag voor het volk Israël. Dan hield dus de hele week dankdag. En dat is, als het goed is, ook de Nieuwtestamentische dankdag. Dat is een Loofhuttenfeest. Dat op de dankdag er een volk op aarde is die zeggen, laten we daar eens aan terugdenken. Aan de leiding van de Heer. En laten we dan eens letten op wat het grote doel is van die leiding. Opdat de Heer een heerlijke naam zou maken in mijn leven. Dat die naam van de Heer steeds dierbaarder wordt. En dat die naam een zaak gaat worden. Dat ik ga zien welke heerlijke namen God zichzelf heeft gegeven, de naam Heere, met hoofdletters de trouwe verbond Jehovah, de naam Adonai, maar ook die andere namen waarin hij zich nader heeft openbaard in het Nieuwe Testament, de naam Jezus, dat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonde, de naam Christus, waarin hij zijn drievoudig ambt laat tonen, en dat die namen hoe langer hoe meer opengaan, dat Gods kinderen hoe langer hoe meer hem nodig leren krijgen in hun leven, in dat woestijnleven. Zodat zij gaan zien dat de Heere nou al die moeite, die afgronden en die valleien en die leiding in de woestijn doet, opdat hij een heerlijke naam zou maken. Dat die eigenschappen van de Heere steeds meer en meer waarde voor mij gaan krijgen. En dat ik steeds meer en meer ga steunen op zijn goedertierenheid, op zijn almacht, op zijn genade, op zijn trouw, gemeent. Aan Israël nooit gekrenkt. Dankdag houden. Dat is eigenlijk dit. Dat ik ga praktiseren. Uw naam worden geheiligd, Heere. Uw naam worden verheerlijkt in mijn leven. Zoals zondag 47 ons dat uitlegt. Ja, gemeente, kennen we daar nou iets van? Van die leiding van de Heer. Als we daar nog niets van kennen, dan betekent dat we nog steeds in dat diensthuis der zonde ons begeven. En dat wij nog niet ontwaakt zijn in onze verlorenheid. Wat is het dan nodig? Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u liggen. Opdat u ook geleid zal worden. Al is het door de afgronden heen. Maar je hoeft er niet voor af te schrikken hoor. Echt niet. Want de Heere die doet dat zoetjes en zachtjes. Hij leidt zijn volk zo liefelijk door die afgronden heen. Ja, het gaat hun wel hun vlees kosten. Het gaat wel een vleeskruisigend leven kosten. Zodat zij gaan ervaren dat niets van hen ooit in Canaan zal komen. Niets van dat verdorven bestaan. Dat zal met hem gedood worden. Met hem gekruisigd worden. Met hem begraven worden. Maar aan de andere kant zal juist dat nieuwe leven des te heerlijker tevoorschijn komen. En dan zal alles wat de Heere werkt, juichen tot zijn eer.
Amen. Eindigen met dankzeggen. Heere, wij danken u dat u ons geholpen hebt. Ach, Heere, geef toch dat het zwak gesproken wordt, door u gezegend mag worden. En dat alles wat van ons was weggenomen zal worden. Dat daar verzoening overgegeven zal worden. En datgene wat van u is, en dat is uiteindelijk het kale naakte woord, dat dat gezegend mag worden. Dat dat achtervolgd mag worden door uw lieve geest. Och Heere, wilt gij ons toch allen verlossen uit het diensthuis der zonde, door die krachtige hand van u, o Heere. Gij zijt toch nog steeds dezelfde. En zou u dan ook met uw volk en kinderen willen zijn, die geleid worden als een paard, als een beest, dat ze dat mogen ervaren, die goede leiding, dat als ze er tegenop zien, dat gij precies weet hoe ze voetje voor voetje daardoorheen geleid zullen worden. En dat ze daar juist die put der levende wateren mogen ontdekken. Die fontein der hoven, waar we vanmorgen ook over gesproken hebben. Toen Isaac daar die put mocht ontdekken, Rehoboth, ruimte kreeg. En vanmiddag ook die namen. Dat gij, nadat gij Lo-Ami en Lo-Ruhama had gezegd, Ami en Ruhama zei, en ook vanavond, dat zij zich toch mogen verwonderen. En dat ze toch mogen zien dat gij dit nu alles doet, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zou u dan ook uw naam nog willen verheerlijken onder ons? Doe genadig verzoening over al onze zonden. En hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Dan is onze slotzang Psalm 86. En daarvan het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Het zesde van 86. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.